gemeente, hier in de kerk en ook alle die met ons meeluisteren, waar het evangelie van God wordt verkondigd, dan is daar het verrassende dat Christus Jezus naar voren geschoven wordt. U zegt, ja, in onze tekst gaat het over een hoofdman en over zijn slaaf. Ja, maar het gaat in wezen over hem, Jezus Christus. Hij heeft recht op de plaats in het midden en dan moeten wij allemaal aan de kant. Dat mogen ook nu gebeuren, nu wij in zijn naam bijeenvergaderd zijn en ook thuis naar zijn woord mogen horen. Al zouden er maar 2 of 3 zijn. Christus is in het midden naar zijn belofte en wij moeten uit het centrum weg, wij moeten aan de kant, terzijde. Want nu, toen Jezus binnenkwam in Capernaum, toen werd hem een dringend verzoek overgebracht van een centurio, een hoofdman over 100. Hij woonde buiten de stad. En hij voert het bevel over ongeveer 100 man. In dienst van Herodes Antipas. Deze hoofdman, deze militair, is een Romein. Een heiden. Maar hij heeft het gerucht van de Heer Jezus gehoord. Van zijn woorden, van zijn daden en van zijn wonderen. Hij heeft het evangelie gehoord. En uit het gehoor is zijn geloof. Geloof, zegt u? Inderdaad. Alleen het geloof gaat in op het evangelie en gaat erop door. Wel, deze hoofdman heeft een slaaf, een huisjongen. En die is ernstig ziek. En hij lijdt verschrikkelijk veel pijn. En hij is bovendien verlamd. En deze meester is met het lot van zijn knecht zeer begaan. Dat wil zeggen, de verhouding is blijkbaar menselijk. Hoe kan hij hem helpen? Hij roept de hulp van Jezus Christus in. U zegt, dat mag wel in de krant. Nee, dat lezen wij in het evangelie. Want de heiland is net als een magneet. Hij trekt in nood mensen naar zich toe. En zijn naam is als een magneet. Hij is niet Jezus onder anderen. Hij is de enige die redden kan. En daarom wendt de hoofdman zich tot hem. En dan is de vraag voor u en mij. Hebben wij dat ooit ook wel eens gedaan? Wij, u en ik, die veel meer van hem hebben gehoord. Toch elke zondag. En doen we dat in onze eigen nood? Of ook in de nood van onze naaste? Die ons natuurlijk ook ter harte moet gaan. Want de Heer Jezus wil erin gemoeid worden. In onze nood en in onze ellende. Hij is immers Jezus Christus, de zaligmaker. En hij kwam in de wereld om te redden. En het is helemaal niet moeilijk om hem te bereiken. Hij is vlak in de buurt. Maar hoe zal de hoofdman hem benaderen? Hij is immers een vreemde voor hem. En bovendien is hij een heiden. En daarom vertelt Lucas ons, u kunt dat nakijken, schakelt hij de oudste van de stad in. En daarna zijn vrienden. Want hij durft zelf Jezus niet te ontbieden. En hij legt hem zijn nood en de nood van zijn knecht voor via anderen. En hij bidt hem. En eigenlijk kruipt hij wat in zijn schulp. En hij treedt zelf nauwelijks voor het voetlicht. Maar hij is persoonlijk zeer betrokken bij de ziekte van zijn knecht en bij diens genezing. En toch schrikt hij terug, want hij kan geen rechten laten gelden. En het spreekt helemaal niet vanzelf dat Jezus ook hem helpt. Maar Jezus willigt zijn verzoek onmiddellijk in. Ik zal komen en zal hem genezen. Dat lijkt hoog van de toren geblazen. Wie zal zo verzekerd durven spreken? Ik zal hem genezen. Ik zal. Hij zal omdat hij kan. En hij kan omdat hij de Christus is. De Messias. De gezalfde. En omdat Gods reddende genade in hem is verschenen. En de genade is genade metterdaad. Daar heeft de hoofdman een vermoeden van. En het treft hem dat de Heer Jezus zomaar voor hem klaarstaat. En met hem mee wil gaan. En het overrompelt hem. Want wij moeten weten dat de Joden in die tijd en voor al de wetgeleerden en de fariseers niet bij heidenen naar binnen gingen. Zou Jezus bij hem over de vloer komen? En dan zegt de hoofdman niet: mooi, dat is dan in orde, dat is voor elkaar. Hij wordt geconfronteerd met de bereidwilligheid van de heiland. En nu Christus in het midden komt, gaat hij aan de kant staan. En wat zegt hij? Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En we denken onwillekeurig aan die generaal uit Damascus. U weet wel, die Naaman uit Syrië. Die voelde zich beledigd. Omdat Elisa zelfs de deur niet uit wilde komen. Daarvan is bij deze heiden geen sprake van. Deze officier heeft hele andere zorgen. En het dringt tot hem door. Jezus bij mij binnen. En ik ben het niet waardig. Wel, dat gebeurt altijd in de ontmoeting met Jezus Christus. Wij leren het van hem. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. De hoofdman zegt: ik ben het niet waard. Hij is een Romein. En dus een heiden. En dan een Jood, een rabbi nog wel. Die komt toch niet bij een heiden over de vloer? Nee, dat is het ergste niet. U, onder mijn dak. Dat is het, u. De Heere, de Messias. En ik, wie ben ik? Ik ben onwaardig. Letterlijk staat er: ik ben niet genoeg. Niet toereikend. Ik krijg overal een onvoldoende voor op mijn rapport. Stil, zeggen de stadgenoten in Capernaum, dat valt nou mee, want wij mogen hem graag. Voor ons krijgt hij ruim voldoende. Hij heeft de bouw van onze synagoge bekostigd. En vraag het aan zijn knecht. De knecht is ook heel goed over zijn meester te spreken. Nee, zegt de hoofdman. Overal onvoldoende. Niet waardig. Want in Christus komt hij met God in aanraking. En bij God halen wij geen voldoendes. Want wij hebben onze levensopgave verknoeid. Onvoldoende. Onvoldoende voor, ook voor onze zogenaamde goede werken. Wie kan de toets van zijn volmaaktheid doorstaan? Wees dan volmaakt, gelijk uw Vader in de hemelen volmaakt is. Wee mij. Ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Ik ben het niet waard. U onder mijn dak. En toch, deze hoofdman, hij weet net als ieder mens, hij weet wel degelijk wat hij waard is. En hij is heel wat mans. Hij leidt niet aan een minderwaardigheidscomplex. En hij wendt ook geen nederigheid voor, terwijl zijn hart hoogmoedig is. Nee. Hij krijgt het er moeilijk mee. Dat de heiland naar hem toe komt. Onder mijn dak. Dat is te veel eer. Daar kom ik niet voor in aanmerking. Hij wel, zeggen de mensen uit Capernaum. Hij is het waard. Want hij is ons goed gezien. Gezind. En wij mogen hem graag. En dan zeggen we, hoe slaan zij de plank mis? Kinderen van het koninkrijk, notabene, die met waardigheid en met verdiensten komen aandragen. Jezus zegt, die worden buitengeworpen. Met ons gevoel van eigen waarde, ook als dat godsdienstig, religieus gekleurd is, komen wij het koninkrijk der hemelen niet binnen. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Armen, die gaan terzijde, die gaan aan de kant, om Christus Jezus door te laten. En hij gaat langs hen heen. Hoe? Als de man van smarten, die niet meetelt, die onder de maat is, die de minste van alle mensen geworden is. En hij neemt zijn plaats in het midden in. Waar? Aan het kruis. Zijn kruis, mijn kruis. Waar hij mijn onvoldoende op zijn rapport krijgt. Het kruis van Christus opent het koninkrijk der hemelen. Voor onwaardigen, zelfs voor een moordenaar, heden met mij in het paradijs. In dat kruis gaat de deur open voor onwaardigen. Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak inkomt. Onze waardigheid zou Christus maar in de weg staan. Zou hem van zijn plaats dringen. Moeten we elkaar van minderwaardigheid aanpraten? Of zelfs opdringen? Volstrekt niet. Paulus zegt, wij prediken Christus en die gekruisigd. Zo is hij in ons midden. Nee, deze hoofdman die uit geen vrome gevoelens. Hij stelt met schrik vast een feit. Een feit onwaardig. En hij erkent de feiten zoals die zijn. Niet waardig. Dat doet de deur dicht. Dan is het hopeloos verloren. Nee, dat opent de poort. Spreek alleen één woord en mijn knecht zal genezen worden. Mogen wij het nu omkeren? Gaan wij aan de kant, dan komt Christus Jezus in het midden. En dan gaat hij daar zijn gang. Eén woord. Het geloof van deze hoofdman houdt niets in handen. Maar geeft Christus alles in handen. Dat is een groot geloof, zegt Christus. Een groot geloof, want ik? Nee, volstrekt niet. Een groot geloof, want hij. Het geloof haalt niets naar zichzelf toe. Geeft alles hem in handen. Overlaten aan hem. Dat is overgeven en toevertrouwen. En het geloof weet aan wie het wel toevertrouwd is. Aan de Christus Gods. En het geloof ziet overal vanaf van onszelf. En geeft alleen aan God de eer. En dan deed Abraham dat niet. De vader der gelovigen. Een louter vertrouwen op het woord van God alleen. En op zijn belofte alleen. En is dat niet de kracht van Israël? In vertrouwen zal uw sterkte zijn. En deze hoofdman, deze Romein, zal met Abraham aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Omdat hij het geloof van Abraham heeft geoefend. Op hoop, tegen hoop. En zo beneemt de onwaardigheid hem niet de moed. Integendeel. Hij wordt zelfs vrijmoedig. Spreek één woord. En mijn knecht zal genezen. Dat is een hoge gooi. Wie is deze Jezus dan? Die zulke verstrekkende en zulke volstrekte woorden spreken kan. Eén woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Dat ligt toch boven de macht van mensenwoorden? Dat is uitsluitend aan het woord van God voorbehouden. Want hij spreekt er. En het is er. Hij gebiedt. En het staat er. Hij zendt zijn woord. En hij heelt en geneest de knecht. En zo past de hoofdman zich aan bij de woorden van Jezus. Ik zal komen en hem genezen. Eén woord, vraagt hij. En nu wordt het spannend. Wat hij vraagt, is dat God lasterlijk? Of is het God verheerlijkend? Het is God verheerlijkend. Hij heeft maar één woord te spreken. En zo belijdt de Romein Christus Jezus. Als hij die de volmacht van God heeft. Die de woorden van God spreekt. En zijn geloof, het geloof van deze Romein, doet ontdekkingen die hem nog helemaal niet helder voor ogen stonden, waarvan hij geen tekst en uitleg kan geven. Maar hij houdt Christus voor de Christus God. En hij vraagt: wilt u voor mijn knecht bidden? Wilt u uw invloed bij de hemelse Vader aanwenden voor zijn herstel? Verder mag hij niet gaan. En meer mag hij niet verwachten. Spreek slechts één woord. Dat is geen machteloos mensenwoord. Mensenwoorden. Mensen die van beterschap mompelen, maar de ziekte op zijn beloop moeten laten. Eén woord. Spreek het. Het genezende woord. Het vergevende woord. Het verlossende woord. Spreek het woord van God dat doden levend maakt en de machten verdrijft. Een geweldig woord dat alles ten goede keert en tot heil keert. Dat woord spreekt Christus en het is hem van zijn Vader gegeven. Dat is genoeg, dat ene woord. Wel, wij spreken wel eens over een vermogen. En dat bedoelen wij natuurlijk geld en goed. Een groot vermogen. Daar kun je wat mee doen. Maar geld en goed laten ons in de steek. Als zonde en ziekte en dood zich melden. En als ze hun ontzagwekkende macht laten gelden. Wat kunnen we dan met wetenschap? Wat kunnen we dan met techniek? Als de diepste nood van ons leven wordt gepeild, dan zijn alle mensenwoorden en alle menselijke vermogens uitgepraat. Het woord van God, en we hebben het hier in ons midden, dat woord is een vermogen. Het is een levend woord. En het vermag alles. Het is een kracht van God. En het is nodig dat Christus het spreekt. In ons midden. Telkens opnieuw. Dat is brood nodig. Dat is nodig om ons levenswil. En dat ene woord van onze trouwe heiland is ons genoeg. En dan is het, zegt deze hoofdman, dan is het niet eens nodig dat u onder mijn dak inkomt. En dan zegt de hoofdman: mag ik eens een vergelijking trekken? En hij vraagt dat aan Jezus van Nazareth. Hij zegt: ik ben zelf een officier. En ik geef bevelen aan mijn soldaten. En ik heb ze terdege gedrild. En zeg ik: voorwaarts, mars. Dan zet de hele troep zich in beweging. En zeg ik: op de plaats rust. Dan komt de hele troep tot stilstand en ontspanning. En dan zegt de hoofdman: ik werk die gelijkenis niet uit. Hoe zou ik dat durven? Ik ben maar een mens, zegt de officier. Toch een mens die een woord met macht kan spreken in zijn beroep. Hoeveel te meer zult u een woord met macht spreken? Eén woord in de kracht van God. Eén woord in de almacht van God. En we zien het geloof van deze militair draagt het stempel van de discipline. En Christus verwondert er zich over dat zo'n grote kracht en macht aan hem wordt toegeschreven. Hij noemt het een groot geloof. En dat grote geloof zocht hij in Israël tevergeefs. Israël dat prats ging. Abraham is toch onze vader? En we zijn toch leerlingen van Mozes? Hij zoekt dit geloofsvertrouwen. Dit geloofsvertrouwen in Israël tevergeefs. Want hoe is dat in Israël geworden? Daar is het geworden, de hele religie, een zaak van loven en bieden. Waardigheid, verdiensten, daar is het wikken en wegen. Zou deze de Christus zijn? Nee, dat bestaat niet. Uit Nazareth iets goed komen, dat is onbestaanbaar. En wat verbeeldt die man uit Nazareth zich, die rabbi? Maar, zeggen anderen, niemand spreekt woorden zoals hij. Niemand doet wonderen zoals hij. Daar in Israël werd het in toenemende mate een zaak van niet geloven. Hij komt tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan zegt Jezus, u weet wel, tegen die vrouw, die Canaanese vrouw. Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. En nu ontmoet hij zomaar opeens een heiden op zijn weg. Dat is geen schaap van het huis van Israël. Van die kudde. Maar wel een groot geloof. En dat is, om met Augustinus te spreken, dat is een schaap buiten. Je hebt schapen buiten de kerk. En je hebt duivelen in de kerk. Dat heeft Augustinus goed gezien. En nu tenslotte de vraag voor u en voor mij. Welke vraag? Vindt onze heiland dit geloof onder ons? Een groot geloof? Er waren wel tijden dat ook in Israël zo'n groot geloof gevonden werd. Maar in de dagen van de Heer Jezus was het overwoekerd. Door een religie van wetten en van offers. En een religie waarbij de mens het een heel eind zelf schoppen kan. Zoveel hoger boven die scharen die de wet niet kent. Zoveel dichter bij de hemelen, dachten die fariseërs. Dachten ze. En hoe verder het schopte, hoe meer de mens zelf in het midden kwam. En dan is het onvermijdelijk, dat worden egocentrische, religieuze mensen. En daarom nog eens, hoe is het onder ons? Als de Heer Jezus onder ons midden komt, met zijn woord, in het gewaad van zijn woord, is er een plek vrij in ons midden, in ons huis, in ons hart? Of staan wij er zelf in het midden en duwen wij elkaar weg? Wat treft Jezus aan in ons midden? Een groot geloof of een grote dunk van onszelf? Gelukkig als wij klein worden en aan de kant gaan staan, dan wordt Jezus Christus groot en staat Hij in het midden, de plaats waar Hij recht op heeft. Hij in het midden. Wel, toen Hij de heiland in het oog kreeg, toen sprak die heiden die geweldige woorden, die door het hele koninkrijk der hemelen doordringen en klinken en dragen tot aan de einde der aarde. Woorden waardoor de palen van het rijk worden verzet en het heil aan de heidenen wordt gegeven. Woorden waarvoor de Heer Jezus zwicht, zoals het hij het ook gedaan heeft voor die Canaanese vrouw. Als Jezus zegt, ja, maar ik kan toch niet het brood geven aan, en aan de honden geven. En dan zegt ze, maar ook de hond eet kruimel onder de tafel van zijn Heer. En Kolbrugge zegt, wie is het trouwste schepsel? Dat is de hond. De Canaanese wist het. Het heil is niet voor de heidenen. En de officier zit eigenlijk gevangen in het geloof van de Joden geleerd. Ik sta er buiten. Ik sta er buiten. Nee, zeggen we. Het geloof in het evangelie is geen gevangenis. Er is ruimte en een oneindig perspectief. En de deur van het heil zwaait helemaal open voor de heidenen. En als bij bliksemlicht ziet de Heer Jezus velen van oost en west, van noord en zuid aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En Joden buiten geworpen. En nogmaals de vraag is, wat vindt de Heer Jezus onder ons, in ons huis? Er zijn veel geloofsmoeilijkheden. En dat zijn eigenlijk geloofsbegripsmoeilijkheden. En het zijn ook wat we noemen gedragsmoeilijkheden. Want we willen het allemaal begrijpen. En we willen het allemaal laten kloppen in onze theorieën. En dan draaien wij de deur van het heil dicht. Of we toppen ons af. En dan zeggen we, ja, misschien heb ik nog een klein hoopje. Maar ik moet me eerst wat beter gedragen. Ik moet ten eerste een wat nettere jongen of een wat nettere vrouw worden. Netter, beter. Kijk, daar heb je de moralisten en de perfectionisten van alle eeuwen. Die ons afbeulen met het defect van ons gedrag. En dan zeg ik, alsjeblieft, weg. Weg met dat begrip, weg met dat gedrag. De grote vraag is, hoe staat het met het geloof, met het vertrouwen zelf? Het vertrouwen in ons hart. Hebben wij nog wat krediet voor onze Heer Jezus Christus? En hoe staat het ermee in de gemeente die naar zijn naam genoemd wordt? Aan wie zijn naam bekend gemaakt wordt? Waarom? Opdat wij zullen geloven dat Jezus de Christus Gods is. En dat wij gelovende het leven hebben in zijn naam. Ik ben niet waardig. Hoe zou ik kunnen, hoe zou ik mogen, hoe zou ik durven geloven? Wel, het besef van onze waardigheid is niet strijdig, maar evenredig aan het geloof. Doet u de stekker van uw geloof in het stopcontact van uw waardigheid, dan ontstaat er een kortsluiting. En de stoppen springen en het licht valt uit. Spreek slechts één woord. Spreek het hier, waar wij erop zitten te wachten, als mensen die het niet waard zijn. Spreek het in mijn ziel. Spreek het in mijn gezin. Spreek het in deze wereld vol van ellende, van oorlog, van honger, van ziekte en van besmetting. Spreek het. En kom zo bij ons binnen. Helend en genezend. Kom met uw woord binnen. En blijf er altijd. met uw woord genezend en leven wekkend. Kom in het vertrek waar mijn knecht ligt te sterven en mijn knecht zal genezen zijn. Wel, dat woord laat ons niet in een gevangenis. En als de deur van het heil maar niet open wil draaien, weet u wat u dan moet doen? Net als Simpson. Hij zat in een vijandige en een Filistijnse stad opgesloten. En de poort was gegrendeld, hij kon er niet uit. Wat doet Simpson? Hij pakt de poort. Met de posten. En hij rukt ze los. En hij draagt ze weg op die berg. Dat is geloof. In het woord van God. Dat ons bevrijdt. En dat ons in de ruimte stelt. Amen.